Goedenavond, dames en heren, raadsleden, wethouder, ondersteuning, mensen in de zaal. Het is vandaag 12 november 2015. We zitten in het werkcafé en we beginnen zo met agendapunt 2 van de raadsvergadering van vanavond. En dat is het eerst aan deze kant dus. Dat gaat over een heel klein bestemmingsplan, Wijnbergseweg. En laat ik maar meteen van start gaan. Wie van de raadsleden heeft hier vragen over richting het college? En dat is vrijwel iedereen, dus ik ga me gewoon even van links naar rechts de mensen langs. Mevrouw Wensink van het CDA.
Dank u wel, voorzitter. In de uitleg staat dat uitbreiding van de woning niet meer wenselijk is. Mijn vraag is, vindt de gemeente dat zo of is dat de aanvrager die het niet meer wenselijk vindt? Verder is sprake van de mogelijkheid of onmogelijkheid van precedentwerking. Het college denkt van er is geen precedentwerking vanwege het uniek en bijzonder zijn van de afwijkende ruimtelijke situatie ter plaatse. Mijn vraag is, wat is er nou zo uniek dat dit en bijzonder dat het niet als vrijbrief kan fungeren bij toekomstige schuurtjes. De derde vraag is, wat is het alternatief als dit niet wordt gelegaliseerd?
Dank u wel, mevrouw Wensink. De heer Verhoeven van de VVD.
Er is nog één vraagje overgebleven. De wijze waarop omgegaan wordt met dit verzoek, zonder daar een oordeel aan te geven, is dit gewoon, zit die ruimte er in het bestemmingsplan of is dit maatwerk wat de gemeente levert in dit soort gevallen? Hoe moeten we dat zien?
Dank u wel. Dan ga ik even door naar de heer Ooms voor de Partij voor Lokaal Maatwerk.
Dank u wel, voorzitter. Ook eigenlijk, de vragen zijn al gesteld, maar misschien al iets scherper nog over dat precedentwerking en wat veel andere inwoners daar ook van kunnen vinden, wie ook in het verleden hiermee te maken hebben gehad of gaan hebben. En waar de reacties van zijn van het voelt soms als willekeur. En zou dat hier ook vanuit kunnen gaan? En waarom hier wel en in andere situaties niet? Sterker nog, waarbij de vraag al gezegd werd van ja, u mag het rustig indienen. Maar die paar duizend euro voor de wijziging van het bestemmingsplan bent u al kwijt, want dit gaat er toch nooit worden. Dus waarom hier wel en in andere situaties niet?
Dank u wel. De heer Te Hennepen van de SP.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de wethouder betreffende de toelichting op het bestemmingsplan. Pagina 12 en pagina 13, daar staan situatieplaatjes waarbij met blauw of turquoise het bouwblok is aangegeven en met rood, wat ik interpreteer als de grens van de bebouwing, oftewel de opstallen of de rooilijn of hoe je het ook noemen wilt. En ik stel vast dat in beide gevallen, zowel in de oude situatie als in de nieuwe situatie met het verkleinde bouwblok, de opstallen ruimschoots buiten het bouwblok vallen. Dat leverde bij mij toch een vraagteken op.
Dank u wel. Dan is, als mevrouw Lambrecht uitgeschreven is, het woord aan wethouder Lambrecht.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor een aantal specifieke vragen over dit geval, maar ook de vraag daarachter van hoe zit het nou met dit soort situaties als mensen iets in hun tuin hebben neergezet wat er niet legaal staat. Dus voorzitter, als u mij toestaat, licht ik even toe hoe dat generiek werkt. Omdat dat hopelijk ook in voorkomende gevallen werkt. Het is zo dat er in de gemeente Doetinchem, op uw voorspraak als gemeenteraad, heel veel vergunningvrij gebouwd kan worden. En dat is mooi. En aan de andere kant, wij moeten onze administratie natuurlijk wel op orde hebben. Want als je dat niet op orde hebt, dan heb je de basis voor je WOZ-aanslag ook niet op orde. Dus wat doen wij dan? Wij doen regelmatig zomaar een check in het veld. En door middel van luchtfoto's, op kader van de BAG, gaan we gewoon kijken, ja, wat is nou eigenlijk de afgelopen periode gebouwd? U kunt je voorstellen dat op de foto die we hebben, is 99% bebouwd en de volgende foto is veel meer bebouwd. En door middel van vlaggetjes wordt dan aangegeven waarbij de situaties ten opzichte van de laatste foto's verschilt. En dan ontstaan er eigenlijk drie mogelijkheden. Er is iets gewijzigd, maar het valt binnen het vergunningvrij bouwen. Datgene wat wij gewoon willen dat een inwoner mag doen. We kunnen dingen tegenkomen dat we constateren dat er meer gebouwd is dan vergunningvrij. Maar we doen een check in onze administratie en we constateren dat keurig een omgevingsvergunning heeft gekregen. Nog niks aan de hand. En dan heb je een derde categorie, en daar valt deze dus dan onder. Er is iets gerealiseerd waar een vergunning voor nodig was, maar die vergunning is niet op orde. En wat gebeurt er dan? Onze standaardprocedure, en dat is een antwoord op een aantal van uw vragen, is dat er dan een zogeheten legalisatieonderzoek plaatsvindt. Dus onze standaardbenadering is niet van platmaaien. Nee, we gaan onderzoeken of er een legalisatie mogelijk zou zijn. Dus het kan zo zijn, dus de eerste check, of het wel vergunbaar was. De inwoner had een vergunning moeten aanvragen, heeft dat niet gedaan. We constateren dat het wel vergunbaar was. Nou, wat doen we dan? Dus ook zeg maar de dienstverlenende overheid. Dan starten we alsnog die procedure voor een omgevingsvergunning. En ja, dan kun je het als het ware legaliseren. In dit voorliggende geval bood de geldende beheersverordening geen ruimte om het zeg maar aan te merken voor vergunbaar, dat het gerealiseerd kan worden. Dan is ook weer de standaardprocedure, als dat niet kan, dat we kijken van ja, wat moet er dan gebeuren? En in dit geval, en dat is ook gebeurd om het te kunnen legaliseren, moet er een apart bestemmingsplan worden opgesteld. En nou, dat is helemaal niet zo prettig, want dat kost je een hoop geld. Dan moet je gewoon betalers aanvragen. En uiteraard staat het open voor alle inspraakmogelijkheden die we kennen bij een bestemmingsplanprocedure. Buren worden in kennis gesteld, mensen krijgen de gelegenheid zienswijze in te dienen. Dus het is nog helemaal geen zekerheid dat je dan zicht hebt op legalisatie. Nou, daar is voor gekozen in dit geval. En dat betekent dus dat onze standaard benaderingswijze, legalisatieonderzoek, als iemand dat wil, start die procedure, gevolgd is. Kosten die erachter wegkomen, nou, voor een opstellen van een bestemmingsplan, standaard, ergens tussen de 7.000 en 10.000 euro, moet betaald worden door de aanvrager. En dan moet hij daarna ook nog eens een keer een omgevingsvergunning aanvragen. Dus je doet het niet voor je lok, denk ik, als ik dat dan allemaal zo op een rijtje zet. Komt nog achterweg dat mocht er een planschaderisico zijn, dat wij dat als gemeente ook afhechten. Zodat dat ook doorgelegd wordt via een anterieure overeenkomst bij de aanvrager. Dat is eigenlijk het algemene verhaal. Dan in het voorliggende geval komt de vraag van die precedentwerking natuurlijk als eerste naar voren. Nou, wat aangegeven is in het bestemmingsplan is dat er een stedenbouwkundig onderzoek is gedaan. Want ja, hoe uniek is deze situatie? En ik merk dat een aantal van u refereert aan, aan de plaatjes en de foto's. Maar u kunt zien dat de stedenbouwkundige situatie hier in die zin uniek is. Dat juist het hoofdgebouw van deze eigenaar ten opzichte van alle andere buren eigenlijk de straat ver naar achteren ligt. En dus dat is een eerste gegeven. En het bijgebouw, wat dus niet op de goede plek staat, dat ligt zelfs achter het hoofdgebouw van de buren. Nou, als je het invult, zou je kunnen zeggen dat zal wel een van de redenen zijn waarom de buren geen bezwaar gemaakt hebben. Want het ligt daarachter. En wat ook geconstateerd is, en dat constateer niet ik, maar dat zijn onze stedenbouwkundigen die naar kijken, is dat het in het totale straatbeeld daardoor niet uit de toon valt. Dat is zeg maar de stedenbouwkundige beoordeling geweest, waardoor we zeggen, er is ruimtelijk geen bezwaar om aan legalisatie mee te werken. Vervolgens is er nog wel gekeken, is het nou mogelijk om die schuur te verplaatsen? Maar in deze specifieke situatie is dat ook niet mogelijk gebleken. Dan komen we even aan de plaatjes op pagina 12 en 13. De geldende situatie is een beheersverordening en niet een bestemmingsplan waar bouwblokken heel gedetailleerd op ingetekend zijn. En in die beheersverordening wordt grofweg aangegeven waar de bouwmogelijkheden zijn. Nou, we hebben een beheersverordening waarin iets gerealiseerd is wat we niet willen. Als we zeg maar, er stedenbouwkundig naar kijken, zeggen we van ja, dat hoofdgebouw zouden we eigenlijk ook niet groter willen, niet veel groter willen dan dat het nu is. En dan kom je op de formulering dat er ja, maatwerkoplossing is gekozen. We hebben gezegd, nou, stedenbouwkundig is er geen bezwaar tegen dat bijgebouw. trekken het af van de bouwmogelijkheden die er nog zijn. We verkleinen het bouwblok, zodat we ook zeker weten dat in de toekomst ook het hoofdgebouw niet meer groot wordt uitgebouwd. Alle kosten zijn voor uw aanvrager. En omdat u het geluk heeft dat u, ja, vat ik het maar simpel samen, uw hoofdgebouw zo ver naar achter ligt en het zo'n uitzonderlijke situatie is, kunnen wij in dit geval aan de Raad voorleggen dat het op deze manier gelegaliseerd kan worden. En gezien het feit dat er ook geen zienswijzen zijn ingediend, denk ik dat we daarmee een goed besluit zouden nemen. Heb ik daarmee alle vragen gehad? Uitbreiden niet meer wenselijk. Nou, eigenlijk, nu we gedwongen werden naar die situatie te kijken, zeggen wij als gemeente, we vinden het dan ook wel mooi zo, dus we beperken hem op deze manier in. Precedentwerking ben ik op ingegaan. Is er een alternatief bij niet-legalisatie? Dat is niet onze beleidslijn, dat heb ik u uitgelegd. Is dit een standaard werkwijze? Ja dus. We moedigen het niet aan om illegaal te bouwen. Maar als het wel al dan niet met opzet gebeurd is, kom je in dit traject terecht. En even kijken. Ja, iedere inwoner staat de mogelijkheid vrij om deze lijn te volgen. Heb ik daarmee alle vragen gehad?
Dat heeft u. Dank u wel. Ik kijk even naar de raadsleden of er nog vragen over zijn voor een tweede ronde. En ik zie iedereen nee schudden, dat is heel mooi. Dank u wel voor uw toelichting. En kan dit als hamerstuk naar de raadsvergadering? Prima, dan tikken we hem op die manier af. Dank ik u voor deze ronde. Ga ik even kijken of er een stoelwisseling moet plaatsvinden. Hartelijk welkom aan de nieuw aangeschoven raadsleden, aan wethouder Telder en aan meneer, dan ben ik even uw naam kwijt, Kaarsenberg. Die ga ik even opschrijven. Kraasenberg. Goed, luister Hans. Ja. Staat agenda punt 3 op de agenda. Dat is de verordening financiële vergoeding gemeentelijke ombudsman. En ik wil de raadsleden vast meegeven dat het mooi zou zijn als u niet de discussie van de vorige keer gaat overdoen en zich beperkt tot wat er nu voor ligt als voorstel. En dat gaat met name over vergoedingen. Ik kijk even rond. Wie heeft daar de behoefte om vragen te stellen aan het college? De heer Ernst. En voor de rest niemand. Dan is het woord aan de heer Ernst.
Dank u wel, voorzitter. Per 1 januari zal dus de lokale ombudsman een oordeel geven of de gemeente zich jegens de klager al dan niet behoorlijk heeft gedragen. Om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de gemeentelijke ombudsman te waarborgen, dienen wij als raad een verordening vast te stellen met betrekking tot de vergoeding voor de werkzaamheden. Er worden bedragen genoemd als vaste vergoeding, behandeling, verzoekschriften, etc. Onze vragen hierover: zijn er voor deze bedragen wel goede kandidaten te vinden die onafhankelijk en onpartijdig zijn? De tweede, zijn er al gemeenten die op soortgelijke wijze werken en hebben zij eenzelfde financiële vergoedingsregeling? En ten derde, wat waren de kosten voor onze gemeente bij de behandeling van de klachten door de nationale ombudsman? Dat was voor dit.
Dank u wel, meneer Ernst. Dan is het woord aan de heer Telder.
Dank u wel, voorzitter. Volgens mij zijn de vragen wel redelijk snel te beantwoorden. Ja, er zijn vergelijkbare gemeenten. Daar is deze verordening ook op afgestemd, laat ik het zo maar zeggen. Er zijn natuurlijk twee gemeentes bij ons in de regio. Er is eigenlijk één formeel in de regio Oost-Gelre en de andere gemeente is Zutphen, die ook al met een lokale ombudsman werken. En daar gebruiken ze zeg maar ongeveer dezelfde verordening, maar zeker met rond dezelfde bedragen. We weten natuurlijk welke ombudsman daar werkzaam is. En als je die werkt daar naar tevredenheid. Dus in die zin zijn er zeker goede kandidaten te vinden voor deze bedragen. Als ik even naar de kosten moet ik even uit mijn hoofd kijken. Maar volgens mij gaan wij per jaar zo'n 11.000 euro uit aan de nationale ombudsman. En als je dat vertaalt naar het aantal casi, is het dan volgens mij het meervoud van casus. Kijk, dan zouden we daar riant mee moeten uitkomen met dat bedrag. Dus in die zin klopt er wat er in de begroting zeg maar, voor is opgenomen, dat zou ruim voldoende moeten zijn.
Dank u wel voor de beantwoording. Dan kijk ik nog even naar de heer Ernst of dit afdoende is. En of nog andere aanvullende... De heer Telder heeft zelf nog een nabrander. Gaat uw gang.
Ja, nou, misschien niet echt een nabrander, maar in het voorstel wat ik nog heb, daar stond voor dat de verordening gepland wordt voor de raadsvergadering van de 26 november. Dat kan natuurlijk uitstekend gewoon doorgaan, maar daar stond ook bij dat op dat moment de kandidaten werden voorgesteld. En dat wordt de raadsvergadering van december. Dus de verordening kan wel in november en dan de kandidaten, zeg maar het installeren van de ombudsman en een plaatsvervanger voor de raad van december. En daar heb ik eigenlijk een vraag bij aan de commissie of aan de raad eigenlijk. Want volgens afspraak hebben wij nu de sollicitatieprocedure gevoerd. Er zijn misschien is dat nog wel aardig om te weten, zo'n 40 sollicitanten geweest. Het merendeel zeer serieus en een aantal wat minder serieus. En daar... De commissie en het college stelt daar dan straks twee mensen uit voor aan uw raad om die te installeren. Een ombudsman en een plaatsvervanger. Nou kunnen we dat gewoon doen in de raad van 16 december. Dan gaat u de ombudsman installeren. Maar wellicht is er interesse om te zeggen van wij willen nog in de beeldvormende raad van december in het openbaar kennis maken. Met de kandidaten die het college gaat voorstellen. Of dat de raad zegt dat doen we liever in beslotenheid met een afvaardiging. Maar dat laat ik graag aan de raad. En we kunnen daar denk ik wel gewoon een voorstel voor doen via de Griffie. Maar dan weet u in ieder geval dat we dat aan u voor willen stellen. Want anders gaat u in december een ombudsman installeren die u misschien in persoon nog helemaal niet heeft ontmoet. En dat lijkt mij wel aardig om dat van tevoren u daarvoor in de gelegenheid te stellen.
Dank u wel. We zullen dat inderdaad meenemen. Het lijkt mij verstandig dat we dit het besluit van hoe aan te fietsen, dit concept, via de Griffie en vervolgens via het presidium. Dank u wel. Dan kijk ik even naar de raadsleden of dit ook als hamerstuk naar de raadsvergadering mag. En dat is zo mooi. Dan hebben we dit agendapunt ook gehad. Gaan we weer een stoelenwissel doen? Waarschijnlijk in ieder geval op wethoudersniveau. Goed, de stoelenwissel heeft plaatsgevonden. Welkom wethouder Drenthe Ondersteuning en de heren Minkhorst en Oud-Dijk van DZC, want daar gaat dit agendapunt over. DZC, er ligt een voorstel van het college voor een garantstelling voor een lening van DZC. En ik geef eerst het woord aan ofwel de heer Minkhorst of de heer Oud-Dijk om daar een korte toelichting op te geven.
Dank u wel, voorzitter. Geachte leden van de raad en natuurlijk de wethouder. Dank u wel voor de gelegenheid om even zeg maar, het voorstel wat voor ligt wat te ondersteunen. Kok Oudijk is de penningmeester van de stichting en ik ben de voorzitter van de vereniging. Omdat het natuurlijk de lening in principe verleend wordt aan de stichting. DZC heeft zich als vereniging de laatste jaren denk ik ontwikkeld tot een van de grootste breedte sportverenigingen in Doetinchem en omstreken. Met ruim 1400 leden en verwachting in 2016 zo'n rond de 1500 leden bieden wij inmiddels heel veel mensen veel sportplezier. Enerzijds door heel veel voetbal aan te bieden en alle vormen daarvan, van jong tot oud. En niet te vergeten de laatste jaren ook heel veel meiden en vrouwen. Inmiddels denk ik zo'n rond de 150 die lid zijn van onze vereniging. En daarnaast hebben wij in de laatste jaren ons geprofileerd als een club die ook op maatschappelijk vlak midden in de maatschappij wil staan. Met een sportieve buitenschoolse opvang, projecten als Samen Doetinchem, waar mensen die toch wat moeilijk in de maatschappij hebben zeg maar, via allerlei activiteiten zeg maar, dat wat makkelijker te maken. Maar ook via de Dutch Carrier Cup, waar mensen met een waarjonge uitkering zeg maar, en aan de rand van de maatschappij zeg maar, weer proberen een betere positie op de arbeidsmarkt te geven. En daarnaast kwam tot de sprake dat we maar liefst 10 stagiaires uit HBO en MBO bij onze club hebben lopen. En daarmee even aan te geven dat wij proberen als vereniging gewoon die positie midden in de maatschappij ook in te nemen. En een van de dromen is daarbij om dat ook in een hele goede en mooie accommodatie te kunnen doen. Enerzijds om datgene wat we nu doen veel beter nog te kunnen doen, maar ook het kunnen uitbreiden. En een van onze doelstellingen is ook, en we zijn al hard op weg, is om in 2020 een 16-7 organisatie te zijn. Dus 16 uur per dag, 7 dagen per week gewoon open. En dat kunnen we met onze nieuwe accommodatie, die we dan heel erg multifunctioneel kunnen gaan inrichten, dan ook daadwerkelijk gaan realiseren. Dat eventjes als van de club. In de voorbereiding zeg maar, om onze nieuwe accommodatie te realiseren, zijn we niet over 1 nacht ijs gegaan. We hebben met minstens van 15 personen verdeeld over 3 verschillende werkgroepen en een aantal jaren flink aan gewerkt. En we hebben op verschillende momenten daar de hele vereniging ook daadwerkelijk bij betrokken met avonden, inspraakavonden, meedenkavonden, kaderavonden, u verzint ze maar. Maar in ieder geval, ik kan u wel verzekeren, en als u ook de reacties op de website ziet en reacties op het filmpje wat we nu hebben staan, dat de vereniging daar op dit moment heel hard naartoe leeft, naar die nieuwe accommodatie toe. We realiseren ons dat het bedrag wat wij vragen heel veel geld is. Maar we hebben met uitgebreid daar met onze leden ook over gesproken. En ze hebben ons een half jaar geleden aangegeven dat zij de expectatie zoals wij dat denken te gaan voeren. Zowel vanuit de stichting als vanuit de vereniging. Dat gewoon eigenlijk uitstekend zou moeten kunnen. En ik hoop dan ook dat dit voldoende aandringt, zou ik zeggen, nou, om ons die garantstelling ook vanuit de gemeente te geven. Dank u wel.
Dank u wel. Dan kijk ik eerst even de leden van de raad of zij vragen hebben aan de mensen van DZC. En die zijn er in ieder geval aan deze kant. Dan begin ik bij mevrouw Koster van de WVD.
Nou, misschien een beetje nieuwsgierig. Ik zag uw begroting in het voorstel staan. Waar moet ik aan denken als ik bijdrage van derden zie staan?
De heer Minkort.
Nou, dat zijn een paar zaken. Dat zijn fondsen. We hebben op dit moment flink aan het fondsen werven. Subsidies. Er zijn een flink aantal subsidies die daar een bijdrage kunnen leveren. Onder andere zeg maar, de nieuwe subsidie op het gebied van duurzaamheid. En we willen het gebouw redelijk duurzaam maken. En dat zijn er wel de voornaamste zaken. En daarnaast hebben wij, er zijn een flink aantal mensen die aangegeven hebben dat ze ons willen sponsoren. Of in materiaal of in werkkracht. En daarmee komt het om een aardig bedrag uit.
Dank u wel. De heer Ernst van CDA.
Dank u wel, voorzitter. De Stichting Waarborgfonds Sport wil voor het verstrekken van de borgstelling wel een sterke bewijs leveren dat de onderdelen succesvol kunnen zijn. U geeft aan dat door zelfwerkzaamheid, en dat is dan uit datzelfde financiële stuk, een besparing te realiseren is van 75.000 euro. Waar moeten wij aan denken wat u zelf gaat doen voor dit bedrag?
Nou, je kunt dat zit hem enerzijds in de omgeving van het clubhuis, dus zeg maar in het aanleggen van alles wat er omheen ook moet gebeuren. Maar vooral ook in het clubhuis zelf, waar wij een aantal van de werkzaamheden gewoon zelf zullen gaan realiseren. In de aanbesteding zeg maar, hebben we daar ook rekening mee gehouden. Dat we zeggen, gewoon, dit zijn de onderdelen die wij zelf als club zullen gaan doen. En daarmee, als je dat in manuren rekent, want dan loopt het wel aardig op, dan kun je daar aardig wat geld mee besparen. En ik moet zeggen, we hebben aan de voorkant al een flink wat toezeggingen, ook vanuit onze leden. En we hebben een heel groot ledenbestand van meer dan 1400 leden. En er zit al de expertise die jij voor een clubhuis nodig hebt, is daar wel in aanwezig.
Dank u wel, meneer Minkhorst. De heer Ernst nog?
Een aanvullende vraag die sluit een beetje aan op de vraag van mevrouw Koster. In het stuk staat dus dat u dus voor bedragen van derden en ledencertificaten, daar staat een bedrag van 230.000 euro. U gaf al aan dat het dus voor fondsen, subsidie en dergelijke. Kunt u bij benadering al aangeven hoe ver u hiermee bent, gelet op dat de bouw volgens ons gepland staat voor eind 2015, begin 2016?
De heer Minkhorst.
Nee, dat kunnen we nog niet al aangeven, want we hebben nog geen concrete toezeggingen binnen. Op basis van degene die voor onze fondsen werft, Maar dat kan ik alleen. Ligt dat toch wel tussen de 100.000 en 150.000 euro, wat zou moeten kunnen. En ik moet wat zeggen, gezien de vertraging die we een beetje opgelopen hebben, zeg maar, ook in deze procedure. Gaat ook de zullen we ook eind dit jaar met de bouw kunnen beginnen, maar dat zal begin volgend jaar zijn, in het voorjaar van 2016.
Dank u wel. De heer Ernst nog?
Even nog een aanvullende van u geeft aan, stel dat u komt tot 150.000 euro. En kunt u dat verschilbedrag van 80.000 euro zelf opvangen?
Ja, we gaan een obligatielening uitgeven. Daar hebben wij ons oor goed te luisteren gelegd met een aantal collega-verenigingen. We zijn er zelfs bezoek geweest hoe zij dat gedaan hebben. En ook daarvan hebben wij in de vereniging wel de indicaties dat dat een aardig bedrag gaat opleveren. En daarnaast lopen er talrijke andere acties, als de grote clubactie en dan hebben we andere dingen. En in totaal gaat dat bedrag wel opleveren. En we hopen zelfs nog een beetje hoger.
Dank u wel. Zijn hiermee de vragen aan de heer Minkhorst en de heer Oudijk gesteld door de leden van de raad? Dat is mooi. Dan dank ik u voor nu. U mag aan het eind van dit agendapunt kunt u nog kwijt wat u wilt in een nabrander. Kijk ik eerst naar de raadsleden of zij vragen aan het college hebben over dit punt. En dat zijn dezelfde mensen, maar die zitten ook aan die kant, zie ik. Dan begin ik in dit geval bij de heer Traag van D66.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik was nieuwsgierig naar het verband of risico, of hoe je het wil noemen, met de sportcoöperatie. Want voor mijn gevoel zit daar wel een verband tussen en ik ben wel eens benieuwd daarna.
Dank u wel. Mevrouw Koster van de VVD.
Ja, dat was één vraag. De volgende, ik wil eigenlijk ook graag weten hoe dit zich verhoudt tot het vastgoedfonds. Zijn er nog meer clubs? We hebben straks nog een andere garantstelling. Zijn er nog meer clubs die met garantstellingen gaan komen op korte termijn? Er staat aan het eind, we zouden nog altijd een keer hebben over hoe wij met garantstellingen omgaan. Waarom komt het dan op dit moment, voordat we dat beleid daarover hebben vastgesteld? En wij missen eigenlijk de overweging ook waarom dus net voor deze twee clubs nu de garantstelling wordt aangevraagd in het stuk.
Dank u wel. De heer Ernst van CDA.
Dank u wel, voorzitter. De Stichting Waarborgfonds Sport heeft ook de financiële positie van DZC beoordeeld en een financiële inschatting gemaakt. De gemeente sluit zich aan bij deze risico-inschatting. De gemeente acht de risicokans groot en het effect, de impact, klein. Kan de wethouder dit misschien nader toelichten? Tweede vraag, voorzitter. De voorbereidingen zijn al zo goed als gereed. Ik hoor nu dat dus de planning is om begin 2016 te beginnen. Indien toch blijkt dat het verhogen van de lening nodig is om de financiering rond te krijgen, dan stelt de Stichting Waarborgfonds Sport, dan moet de haalbaarheid opnieuw getoetst worden en komt de afgegeven borgstelling te vervallen. Geldt dit ook voor de gemeente? En wanneer wordt het betaald? Wanneer is de deadline hiervoor? En de derde vraag, die sluit eigenlijk aan bij de woorden van mevrouw Koster. Waarom is eigenlijk in het laatste stuk van het voorstel die toevoeging opgenomen in verband dat het wenselijk zou zijn om de omvang van de huidige garanties te beperken? Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Dan geef ik, als de wethouder is uitgetikt, het woord aan wethouder Drent.
Dank u, meneer de voorzitter. Ik zal maar even beginnen met de relatie met de sportcoöperatie. Die is er feitelijk niet. De gemeente Doetinchem kent het systeem dat de gemeente aan de lat staat als het gaat om het daadwerkelijk kunnen uitoefenen van de sport. In het geval van voetbal of hockey. De velden, de kleedruimtes, de douches, een scheidsrechtersruimte, lokkers, dat soort dingen. Niet de kantine. Dat is de verantwoordelijkheid van de vereniging zelf. Daar investeren wij dus ook niet in. Het vastgoedfonds gaat over het gemeentelijk deel van het geheel. Nou wordt het bovenop de douches gebouwd die wij gaan realiseren. In het vastgoedfonds is een aantal jaren geleden daar ook rekening mee gehouden. Dus ze hebben wel relatie met elkaar dat DZC bovenop het bezit van de gemeente gaat bouwen. Dat gaat overigens DHC straks ook doen. Kan ik die vragen vast wel voor zijn, want ze zijn eigenlijk identiek aan beide gevallen. Gaan er andere verenigingen komen met garantstellingen? Eentje weet ik in elk geval sowieso, VV Gaanderen, want die is ook druk bezig met de accommodatie. En andere kan ik op dit moment niet zeggen. Niet dat wij weten, maar als een vereniging met haar verenigingsgebouw aan de gang gaat, dan zou dat wel degelijk kunnen. Maar we hebben op dit moment geen indicatie dat er anderen mee bezig zijn. Tenminste niet zodanig dat het echt concreet gaat worden. Dan komen er eigenlijk een aantal dingen die direct te maken hebben met de garantstelling zelf. Een aantal jaren geleden hebben wij ingevoerd dat binnen de sport wij alleen maar voorstellen aan de raad doen om garant te stellen op het moment dat er het fiat ligt van het Wapenfonds voor de Sport. Als er geen fiat is van het Wapenfonds voor de Sport, gaat het college niet over tot een besluit om de raad voor te stellen een garantstelling te doen. Dus als de vereniging te lang wacht en de garantie van de borgstelling van het SWS wegvalt, valt ook de borging van de gemeente weg en zullen ze eerst weer van vooraf aan moeten beginnen met de garantstelling van het SWS en dan treedt het ander ook weer in werking. Ik heb overigens niet het idee dat dat bij DZC zich voor gaat doen, omdat de plannen eigenlijk klaar liggen en volgens mij is zelfs de vergunningaanvraag onderweg. Dus in die zin verwacht ik daar geen vertraging. Wat wel een rol kan spelen is, want omdat het een andere plaats krijgt, dat even in een speelseizoen een momentum wordt gekozen dat het zo eenvoudig mogelijk in te passen is, zodat het reguliere voetbal er zo min mogelijk last van krijgt. Dan kom je bij het verhaal van de risico-inschatting. En dat is eigenlijk, als je met sportogen daarnaar kijkt, een heel rare indeling die daar staat. Er staat namelijk een groot financieel risico met een klein effect. En dat moet u puur financieel bekijken. Het gaat om een relatief klein bedrag ten opzichte van het volume van de gemeentebegroting en daarmee is dus het financieel effect klein. Dat het maatschappelijk effect heel groot is, namelijk er is geen voetbalvereniging meer, maar wel 1400 voetballers, dat mag evident zijn. Dat vervolgens als je het af moet betalen, dan moet je in één keer 7,5 ton op tafel leggen. Die voetballers zijn er nog steeds. Dus je kan verwachten dat de dag nadat er iets gebeurt met de vereniging, er een nieuwe vereniging opstaat. Die vereniging heeft volgens onze eigen regels recht op gebruik van voetbalvelden en kleedkamers. Ja, en dan zullen ze ook een kantine willen. Ja, dan gaat de gemeente zeggen, oh, maar we hadden nog een kantine over. Want die is aan ons vervallen met het faillissement. Dus de nieuwe vereniging zou de kantine kunnen verwerven. Dan zie je hier iets heel geks ontstaan dat vanuit sportperspectief je misschien de vakjes net andersom zou zetten. Maar vanuit financiën, en daar gaat het hier over, wordt het ingevoegd zoals het hier is. Dus ja, het risico, want je bent volledig afhankelijk van derden. Zonder vaste inkomen, want het zijn verenigingsleden met een verenigingsfee. Stel dat er 1000 leden weglopen omdat ze het bestuur niet meer aardig vinden. Ja, dat is een groot risico. Heb je geen grip op, kun je niet op sturen. Dus financieel zeg je dan een groot risico. En het effect op de gemeentebegroting is relatief klein. Klinkt wat raar en tegenstrijdig, maar dat is een financieel stuk in een sportstuk, zal ik maar zeggen. Waarom staat er nou bij dat we toch eens willen kijken naar hoe gaat die borgstelling en die garantstelling? Alles met elkaar gaat het natuurlijk om een best groot bedrag. Er zullen weinigen hier zijn die dit soort bedragen lenen om bijvoorbeeld een huis te kopen. Ik in elk geval niet. Dat is in het college wel aan de orde geweest, want je ziet de ene kantine ook heel anders van prijzen dan de andere. En toen is gezegd van zouden we niet eens moeten gaan kijken, omdat het zich natuurlijk vaker voor gaat doen. Hoe gaan we nou eigenlijk precies om met die garantstellingen? En zou je niet bijvoorbeeld, en dit is echt een schot voor de boeg, moeten zeggen van als het Waarborgfonds voor de Sport tot 2,5 ton gaat, zou je als gemeente niet ook een grens daarop moeten liggen? Nou, dat willen we eens even bekijken. Dat gaat ook over dit soort zaken die ook spelen op het cultuurdomein. Daar wil het college uw beleid voor gaan leggen. Dat is er nu nog niet. Ja, er is wel beleid, maar dat zegt niks over bovengrenzen. Dus daar kun je nu ook niet aan toetsen. Dat zou ook niet fair zijn naar verenigingen, want dat is niet aan de orde geweest. Maar het college wil wel een stuk bij u voorleggen. Van moeten we ons garantstellingssysteem niet wat herijken? Wat zijn de eisen, wat zijn de voorwaarden, wat zijn de begrenzingen en alles wat daarbij hoort. En daar komen die zinnen vandaan. Ja, en waarom deze twee verenigingen tot slot richting de VVD? Deze twee zijn zover dat ze met hun leden eruit zijn dat ze deze stap willen maken. De leden hebben gezegd dat ze daarvoor financieel ook op de rol staan. In het geval van DZC al 3 jaar lang. Daar komt ook een deel van het eigen vermogen al vandaan. Dus ja, daarom liggen deze twee nu voor. Concreet bij dit punt dan de Doetinchemse Zaterdagclub. Wat mij eigenlijk één vraag oproept, die kan ik toch niet nalaten. Ik ben wel geïntrigeerd hoe een zaterdagclub 16-7 in de lucht kan zijn. Maar dat doet eigenlijk helemaal niet hierbij toe, maar het triggerde mij wel. Dank voorzitter.
Wie weet mag die als nabrander nog langskomen, ja. Ik kijk eerst maar eens even rond naar de raadsleden of zij na dit betoog van de wethouder nog aanvullende vragen hebben. En die zijn er in ieder geval bij mevrouw Koster. Zijn er verder nog mensen? Niet? Dan geef ik het woord aan mevrouw Koster.
Hoor ik de wethouder nu zeggen dat deze accommodatie bovenop onze eigen accommodaties gebouwd wordt? Maar het gaat er gewoon om dat het een kantine is, of niet? En dat valt niet onder onze verantwoordelijkheid, kantine. We gaan er wel garant voor staan, of dat is de bedoeling. Wat is de consequentie als de gemeente niet garant staat?
Het woord is aan de wethouder en of u dan uw knikken ook nog in woorden om kunt zetten.
Ja, de kantine wordt op onze kleedkamers gebouwd. Ja, wij hebben daar dus verder niets mee van doen. Ja, het is geregeld dat als de club haar verplichtingen niet nakomt door middel van natrekking het pand van ons wordt. Dus ook het stuk wat ze zelf hebben neergezet. Volgens mij zijn dat de vragen. Ik heb het gevoel dat ik één vergeet, maar dat is... Ik heb ze gewoon niet opgeschreven.
Mevrouw Koster.
Wat gebeurt er als we niet garant staan?
Nou, dat is een spannende die ook bij het garantiebeleid komt. Daar is in BRW ook herhaalde malen over gevraagd. Dan kom je in de spagaat dat we aan de ene kant hebben gezegd dat we vinden dat verenigingen of stichtingen zelf meer dingen moeten gaan ondernemen. Dat willen ze ook, daar is helemaal geen discussie over. Maar dan lopen stichtingen en verenigingen nog meer dan particulieren of ondernemers er tegenaan dat banken maar heel weinig doen. En als ze al iets doen, is het eerste wat ze vragen, staat de gemeente garant? Nou, dan gaat bij vrijwel alle banken de deur dicht. Mocht je dan nog eentje hebben die je zou willen gaan financieren, dan moet je minstens de helft zelf hebben. En dan gaat het ook nog bijna tegen, ik zou haar zeggen woekerrente, want dan moet je denken aan rentes in de huidige markt van 6-7%. Ja, daar kom je gewoon in een situatie van, dan kan het dus gewoon niet. En dan gaan verenigingen, maar ook allerlei stichtingen, die gaan gewoon echt vastlopen. Dus ja, het is of op een of andere manier een helpende hand uitsteken, of zelf meer verantwoordelijkheid nemen. Dat vinden ze op zich ook goed. Dan krijgt u een kredietverzoek, zetten wij de kantine er neer en dan wordt die jaarlijks afbetaald door de vereniging. Het idee is hetzelfde, maar in het verleden is gekozen dat wij alleen maar zelf dingen doen als het daadwerkelijk de sport betreft. En zeg maar de derde helft, dat is de verantwoordelijkheid van de vereniging.
Interruptie door mevrouw Koster.
Is er ook inzichtelijk gemaakt wat voor een effect dit op het risico van de gemeente heeft? Mochten aan de leningverplichtingen voldaan kunnen worden, dan hebben wij er een lening bij. En we hebben niet een hele goede solvabiliteit. Is in de begroting al gebleken.
Wethouder Drent.
Nou, in de begroting staat een heel overzicht van waar wij allemaal garantstellingen voor hebben. Er staan ook alle garantstellingen aan stichtingen en verenigingen bij. Ten opzichte van het totaal van garantstellingen valt de totale som op zich natuurlijk mee. Zeker als je het bijvoorbeeld vergelijkt met woningcorporaties waar wij ook een borging achter hebben. Alles met elkaar is het natuurlijk wel geld. En met de dingen die vandaag voorliggen, als u dat besluit, dan neemt het met meer dan 1 miljoen toe. Ja? Daar staat tegenover dat twee verenigingen ook de stappen kunnen zetten, zoals we ook met elkaar graag de verenigingen zouden zien ontwikkelen. En zij nemen hun verantwoordelijkheid daarin. Dat is even de spanning, zeg maar, waar je in zit. Als het gaat over de garantstelling aan de ene kant en het gemeentebeleid ten aanzien van clubs aan de andere kant. En de andere variant is, want ze kunnen het niet anders dan zonder ons, want dan gaat de markt, doet dan zijn werk niet. Dus de enige andere variant dat we zelf weer kantinegebouwen neerzetten en dan komt het via de kredietcyclus. En dan loopt het wel via het vastgoedfonds en dan zul je daar een uitdijing zien in de begroting en dan ook een toename van de inkomsten, omdat dan verenigingen daar huur voor betalen. En dan valt het poot van zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid natuurlijk weg, want dan mogen wij als overheid niet mee werken.
Dank u wel, mevrouw Koster.
Op het moment dat je besluit om dan een kredietverlening te doen voor een kantine.
De heer Drent.
Ja, maar volgens mij is de crux van sport en het sportbeleid en ook wat we voorstaan in de Doetinchemse keuze rondom de decentralisaties in het sociaal domein. Dat gaat uit van het feit dat mensen meedoen, dat we vooraf en preventief een aantal zaken willen oppakken. Sport is daar eentje van. Dan zie je ook verenigingen steeds meer die kant op gaan. Dat vergt meer dan een aantal kleedruimtes en een scheidsrechtersruimte. Daar hoort ook een kantinevoorziening bij. Ja, linksom of rechtsom zal het ergens vandaan moeten komen. En een belangrijk element van vereniging zijn, maakt niet uit welke, ook in de culturele sector, is dat element van ontmoeting. En dat zal ergens in een gebouw moeten gebeuren. Want overal tenten neerzetten lijkt me ook niet echt wenselijk.
Dank u wel voor de toelichting. Ik kijk even rond bij de raadsleden of zij nog aanvullende vragen hebben. Dat is niet het geval. Dan geef ik de heer Minkhorst nog even de gelegenheid voor een nabrander. En er ligt nog een vraag te wachten.
Nou, ik wil iets over die kantine zeggen. Kantine, denkt iedereen al lange tafels bij en mensen die daar de gezelligheid hebben. Nou, dat is ook zo. Maar juist die kantine, die gaan we zo multifunctioneel inzetten voor die sportieve BSO. Voor die projecten samen Doetinchem, voor die projecten, zeg maar, maken die maatschappelijke zaken. Dat proberen we zo efficiënt in te richten dat we dat daar kunnen ook kunnen realiseren. En dan alleen kunnen we naar die 16-7 toe. En die 16-7, dat integreert aan de wethouder Drent, denk ik. Maar je kunt ook op de zondag, in dit geval, en van zaterdag, natuurlijk best activiteiten als club organiseren in het maatschappelijk vlak. Die niet meteen betekent dat je competitie gaat voetballen. Maar dat, ik nodig u van harte uit om daar deel van uit te maken als het zover is.
Dank u wel. Dan kijk ik nu even de raadsleden rond of we dit als hamerstuk naar de raadsvergadering kunnen doen. U wilt het graag bespreken. Ik kijk even naar de anderen, want het gaat om een meerderheid die bepaalt. Wie wil het als bespreekstuk? Dan wil ik even handen zien. Dat is alleen mevrouw Koster. Dan wordt het een hamerstuk en dan kunt u aan het begin van de vergadering verzoeken om daar een bespreekstuk van te maken. Ik dank u voor deze bijeenkomst met dit agendapunt. Even kijken, we gaan door naar een volgend agendapunt waar dezelfde wethouder blijft zitten. En ik denk ook dezelfde mensen, met uitzondering van de gasten, want die hebben we nu niet. Die zitten op de publieke tribune. En het enige wat we doen is twee letters veranderen, want de D blijft staan en ZC wordt HC. En dus is maar één letter, hè? Ja, wakker worden. Goed. Een garantstelling in dezelfde lijn als we net hebben behandeld. En er zitten dus geen gasten, dus u kunt direct vragen stellen aan dit college. Ik kijk even rond welke raadsleden graag. Mevrouw Koster, de heer Ernst. En zijn er nog anderen? Niet. Dan stel ik voor dat u die vragen nu gaat stellen. Meneer Ernst mag beginnen.
Dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk verwacht dat er ook iemand van DHC zou zitten. Maar ik neem aan dat de wethouder de plannen allemaal goed heeft gezien. En ik had eigenlijk een vraag willen stellen. Mij valt daarop dat de vereniging daar zelf, anders dan ten opzichte van DZC, eigenlijk in het financiële plan verschillende PM-posten heeft opgenomen. Mijn vraag is eigenlijk, worden bij deze vereniging verder geen acties ondernomen? En dan denk ik, al zou het alleen maar zijn, meer het schoplet op het feit dat ze dus jaarlijks de rente en aflossing zouden kunnen beperken, doordat ze dan, indien ze zelf acties zouden ondernemen, de leningbedrag kunnen verlagen. Dus Ja, ik heb daar een beetje een gevoel bij, maar dat zal best met hun besproken zijn. Ja, wat ook opviel bij deze, want uiteindelijk zijn beide plannen nagenoeg hetzelfde. Hè, er staan veel dezelfde teksten in. DHC had in het seizoen 2013-2014 een aanzienlijk tekort. Ik lees door de regels door dat de boel weer op orde is, maar dat is ook de indruk van de gemeente zelf, zeg maar. En dan zou ik dezelfde vraag kunnen stellen wat ik bij DZC deed, wat betreft het risicoprofiel. Maar ik neem aan dat het hier ook hetzelfde antwoord zal worden. Tot zover voor de...
Dank u wel. Mevrouw Koster van de VVD.
Nou, ik wil eigenlijk ook niet in herhaling vallen, want het is inderdaad een soortgelijk stuk als de garantstelling voor DZC. Maar dan zou ik wel graag even van de wethouder willen weten of alle antwoorden identiek zijn bij dit stuk als bij het vorige stuk.
Dat risico liepen we, dat we dat zo gingen formuleren. Goed, ik ga eerst de wethouder gelegenheid geven om de vragen te beantwoorden en kijken hoe ver we zo komen. Mocht het nodig zijn om toch nog ondersteuning vanuit de mensen van DHC te krijgen, dan vind ik dat we die ruimte even moeten bieden. Maar eerst het woord aan wethouder Drent.
De vraag van mevrouw Koster is natuurlijk de meest intrigerende bijna. Dus laat ik die beantwoorden met dat ja, ik zou ze vrijwel allemaal hetzelfde beantwoorden. Want dan moet ik even de band exact naluisteren waar het specifiek over voetbal gaat. En in dit geval gaat het over hockey. Het is wel beide met een bal, maar de maat is anders. Maar de verenigingen zijn ook anders. En daar zaten de andere vragen in. En daar wil ik wel iets op ingaan. Want er zit wel degelijk verschil tussen beide verenigingen. DZC is al heel lang financieel bezig in de voorbereiding naar de enorme investering die zij gaan doen. Die is overigens ook vele malen groter dan die van DHC. Omdat het bedrag groter is en de club twee keer zo groot is, is uitdrukkelijk gekeken naar hoe zit het financieel bij DZC in elkaar. Vandaar dat zij ook daar meer posten ingevuld kunnen hebben, ook aan de kant van waar kunnen wij gelden van derden krijgen. Het Waarborgfonds heeft getoetst en die toetsing is voor ons leidend. Datzelfde geldt bij DHC. Nou, DHC heeft een aantal zware jaren achter de rug. Dat zullen de meeste ingewijden in de sport ook weten. Er zit nu een stabiel bestuur, wat uitdrukkelijk ook, ik meen dat het april, mei was, een hele discussie met de leden hebben gehad van wat gaan we doen, welke richting gaat de club op en waar moeten we de keuzes in maken. En die keuze is uiteindelijk gevallen in de richting zoals u het nu ziet. En dat hebben de leden ook zelf voor gekozen. Bij DHC moeten ze nog een stap zetten om een aantal extra inkomsten binnen te halen. Die zijn niet zo ver als DZC. Vandaar dat die posten in de begroting dus ook PM staan. Want wij wilden zeker weten in de toetsing van het SWS dat de helderheid was... Als er geen extra inkomsten komen, houden we dan een financieel gezonde club die zijn verplichtingen na kan komen. Het SWS constateerde dat het zo was. De PM-posten staan ook alleen aan de inkomstenkant, dus elke euro die daarop binnenkomt, maakt de exploitatie alleen maar gezonder ten opzichte van hetgeen getoetst is. Dus in dit geval zijn de PM-posten geen financieel risico. Elke euro die daarop ingeboekt wordt, maakt het risico kleiner. En dat vind ik wel even relevant in deze om goed te bekijken. Ja, is DHC op orde? Dat kunt u mij natuurlijk niet vragen. Ik heb wel gesprekken gehad met het bestuur. We hebben ook voorgesorteerd. Daar zijn ook best stevige gesprekken geweest. In ongeveer februari dit jaar zo van... Ja, nou hebben we geld gereserveerd voor jullie kleedruimtes... voor de scheidsrechtersruimte, voor de massageruimte, voor de lockers. Wij gaan dat nu doen. Wij willen niet langer kleedruimtes waar de paddenstoelen in groeien, om het even zo plat te zeggen. Jullie kunnen daarop inspelen. Als het niet zo is, zetten wij er een apart nieuw gebouw naast met de kleedruimtes en dergelijke. Want dat is onze verantwoordelijkheid. Die nemen we dan ook en dan is het zo. Nou, die discussie in de club en het nieuwe bestuur en de nieuwe penningmeester en het gewoon op orde maken van de vereniging als geheel, hebben ertoe geleid dat de vereniging ook daadwerkelijk een route en een keuze heeft gemaakt. Nou, en daar komt ook vandaan dat de begroting voor ligt zoals die ligt. Wat een verschilletje is ten opzichte van de vorige, is dat hier een garantstelling wordt gevraagd voor een clubgebouw en voor een semi-waterveld. Ooit in het verleden, ver voor onze tijd, is gekozen met de hockey. Dat was in de tijd dat ook de tennisvelden naar de tennisverenigingen gingen. Dat de hockeyvelden ondergebracht werden in een stichting. Die stichting krijgt budget van de gemeente voor beheer en onderhoud van velden. En zij maken dat zelf verder op orde. Dus een deel van de lening ten behoeve van het semi-waterveld wordt gedekt door een subsidiebedrag wat de vereniging krijgt van de gemeente voor het beheer en onderhoud van die velden. Dat is ongeveer 21.000 euro op jaarbasis tegenover een lening van 3,5 ton. Dus daarmee is het risico ook voor een belangrijk deel bij die lening afgedekt, omdat dat vanuit de gemeente gezien even een vestzak-broekzak verhaal is. Daarmee zijn de clubs net niet helemaal gelijk, maar zeg maar de hoofdlijn, en dat is even waarom ik zei van ja, op de meeste vragen is het antwoord ja, dat geldt voor beide eigenlijk hetzelfde. Laat ik het daarbij laten.
Dank u wel. Kijk ik even naar de raadsleden of ze hiermee voldoende zijn geïnformeerd. En dat is zo. En dan geldt hier ook de vraag, kan dit als hamerstuk door? En mevrouw Kosten zegt van nee, en ik kijk even naar de anderen, zijn er meer die dit als bespreekstuk door willen hebben? Dat is niet het geval, het gaat als hamerstuk naar de raad en mevrouw Kosten heeft weer de gelegenheid om daar iets anders van te maken. Ik dank u allen voor uw aanwezigheid. Hiermee sluiten we de eerste sessie hier in het werkcafé af. Om 9 uur gaat de volgende sessie van start hier. Dus dan bent u van alle weer harte welkom. Dank u wel voor vanavond.